Na. Goed. Bijna zit iedereen. Ja, dat zou ik maar. Allemaal een goedenavond. Dan hoop ik en welkom hier in de commissieleden, op de publieke tribune en voor allen die inwoners die ons horen en zien via de webcam. Dan wil ik hierbij de commissievergadering Omgeving en Economie voor vanavond openen. Even een korte mededeling. Burgemeester Joosten heeft andere verplichtingen. Hij heeft ook aangegeven dat er voor hem ook geen onderwerpen waren. En hetzelfde geldt voor mevrouw Duursma. Dan wil ik overgaan naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Het is een korte agenda. Heeft iemand vragen over de agenda? Nee, zo erin. Dan sluiten we dat punt ook af. En dan gaan we over naar agenda punt 3, de informatie vanuit het college. Dan wil ik maar het woord geven aan de beide wethouders als mensen informatie te verstrekken hebben. Geen informatie vanuit het college. Ook agenda punt 3 is hiermee gesloten. Dat gaat snel. Dan komen we op de rondvraag. Binnengekomen is een vraag van de fractie van GroenLinks over de eikenprocessierups en althans de voortgang erin. Dan wil ik het woord maar geven aan een van de leden van de fractie van GroenLinks bij deze.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 28 juni is door de Raad in een hele mooie unanimiteit aan het college de opdracht gegeven om tijdig met een plan van aanpak te komen om de overlast van de eikenprocessierups in de toekomst te verminderen. Want heel duidelijk was en is dat alleen maar de symptomen bestrijden op de lange termijn onvoldoende is. De deskundigen verzekeren daarbij ons dat het uitermate lastig is om een goede oplossing te vinden en dat het vooral ook om een langjarig aanpak vraagt. Ik wil niet te optimistisch klinken, dus ik heb het maar nu wij de derde wintermaand zitten. Ik heb niet gezegd nu wij bijna in het voorjaar zitten. Zouden wij graag van de wethouder vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot dat plan van aanpak. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Dan denk ik meneer Blokhuis het woord mag geven.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de vraag was wel goed getimed, want volgens mij moet ik vrijdag op de foto met een van de maatregelen, de bekende nestkastjes. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Ik zal u even meenemen. Wij blijven ja, uiteraard zeg maar de curatieve bestrijding door het wegzuigen van nesten op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is. Dat blijven we gewoon doen, net als we eigenlijk de laatste jaren al gedaan hebben. Maar wij proberen dit jaar, of nee, we proberen niet, we gaan dit jaar ook aan de voorkant zitten. Door middel van een bacteriologisch middel, wat eigenlijk al jaren gebruikt wordt, waar je over kunt discussiëren van ja, in welke hoeveelheden moet je dat gebruiken? Want die bacteriën zijn natuurlijk niet alleen voor de eikenprocessierups, maar daar gaan ook andere rupsensoorten kunnen daar aan doodgaan. Maar gezien de overlast van de afgelopen jaren, zijn we van mening dat we ook aan de voorkant wat moeten doen. Dus zullen wij de eiken binnen de kernen, zullen wij daar dit jaar mee gaan behandelen. Waardoor daar in ieder geval de rupsendruk, om het maar eens zo te zeggen, naar onze mening behoorlijk minder wordt. En daarbij zullen wij ook in gaan zetten op ja, het bekende middel wat de laatste ja, maanden toch op verschillende plekken onder de aandacht is gekomen. Het plaatsen van nestkastjes, die zijn de afgelopen weken met het onwerkbare weer door mensen van SPD en Soweco gezaagd, in pakketjes gemaakt. Die worden de komende weken bij Erfenmeinders in Tillichten in elkaar gezet. Vanaf volgende week zullen we daar ook de publiciteit mee zoeken, zodat inwoners van Dinkeland ja, een nestkastje kunnen verkrijgen. Erfenmeinders zal ook zorgen voor de verspreiding. Bij dat nestkastje zit uiteraard een instructie hoe en waar hem op te hangen. Maar er zit ook nog een klein beetje extra instructie bij over wat je nog meer kunt doen aan biodiversiteit. Dus met bloemenmengsels om te zorgen dat er meer beestjes, vogels richting tuinen komen. Zodat we dat natuurlijk evenwicht weer een beetje terug kunnen gaan krijgen. Dus dat is in het kort het plan van aanpak zoals dat door het college in overleg met de buitendienst uiteraard gemaakt is. Er zijn deze week zijn er gesprekken met de aannemer die voor ons de bestrijding gaat uitvoeren. Dus ik denk dat het hele programma, het compleet plaatje dat is en dat op route is om hopelijk dit jaar minder overlast te krijgen. Wat ik nog vergeten te zeggen is het biologische bestrijdingsmiddel. We moeten gewoon gaan kijken hoe ons dat dit jaar helpt. En dan heel goed gaan nadenken of je dat eventueel een volgend jaar weer gaat gebruiken. We hebben dit een paar jaar geleden ook gebruikt. En toen was de rupsendruk is een tijdje minder geweest. En hebben we het ook bewust niet meer gebruikt. Ja, en nu, het vorig jaar was het weer zodanig dat wij toch tot de keuze zijn gekomen om dat preventief te gaan inzetten binnen de bebouwde kom. Tot zover, voorzitter.
Dank u. Ik heb nog aanleiding voor nadere vragen. Zo te zien wel.
Dank u wel, voorzitter. In elk geval dank voor het antwoord. Die bacteriologische, is het nu een bacteriologische bestrijding of een... Nou goed, dat hoor ik dan zo wel van u. Het is me niet helemaal duidelijk. Ik maak me daar wel wat zorgen om, want ik vind het toch wat meer symptoombestrijding. En als ik bedenk dat ik nu in ons dorp Denenkamp zo'n 40 jaar woon en de huidige situatie vergelijk met de beginperiode, dan constateer ik dat binnen de bebouwde kom op heel veel plaatsen het gemeentegroen, wat toen uit struiken en dergelijke bestond, is vervangen door grasvelden, waaruit ik concludeer dat in de afgelopen 40 jaar de biodiversiteit binnen de bebouwde kom duidelijk is afgenomen. Dus ik zou er wel voor willen pleiten om dat ter hand te nemen, want u zult waarschijnlijk wel weten dat het probleem zich vooral in en om de bebouwde kom voordoet. En bijvoorbeeld het landgoed Zingraven met een hele grote biodiversiteit heeft geen last van eikenprocessierupsen. Dus ik wil toch een pleidooi houden voor, ook als het gaat om het inrichten van het gemeentelijk groen, ook wat meer in die toekomst van de bevordering biodiversiteit te denken. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Blokhuis, hoeft dan te reageren?
Ja, daar ben ik met u eens. En wij zullen daar, volgens mij kijken we daar zoveel mogelijk naar. Als je zegt van is het de laatste jaren minder geworden. Ik heb daar niet de historie van, maar die zult u vast hebben. Maar wij zetten overal op dit moment in op de akkerranden, maar ook binnen de bebouwde kom. Daar waar het kan en daar waar het enigszins mogelijk is om daar ook de bloemenzaadmengsels te zaaien. Zodat er meerdere soorten gaan ontstaan. En het gladde grasveldje, dat gaat denk ik in de nabije toekomst langzaam tot het verleden behoren. Hoe mooi het ook sommige mensen het nog steeds vinden om het op 2 centimeter gemaaid te hebben.
Ik maak op dat hiermee de vragen wel beantwoord zijn. Dan kunnen we dit onderwerp afsluiten en overgaan naar agenda punt 5. Spreekrecht, zienswijze, bestemmingsplanprocedures. Nog bij mij, nog bij de griffier heeft zich iemand aangemeld, dus ook dit agendapunt kunnen we als afgesloten beschouwen. Dan kunnen we door naar het voorstel vaststellen bestemmingsplan Laagsestraat 10 in Noord-Marsum. Met betrekking tot de bouw van een inpandige bedrijfswoning in een monumentaal bedrijfspand. Ik kijk even eerst naar links. Opmerkingen? Ja. Dan wil ik eerst maar het woord geven aan D66.
Dank u wel, voorzitter. Het is meer een opmerking. We hebben natuurlijk ook een presentatie gehad van de initiatiefnemers. Wij vinden een bijzonder mooie, fraaie invulling van dit pand. En we kunnen het alleen maar toejuichen. En we vinden dit toch eigenlijk min of meer een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten kunnen zijn. Dank u wel.
Dank u. De fractie van de CDA.
Dank u, voorzitter. Voor ons ligt uiteraard een mooi plan, dat vinden wij alle van het CDA ook. We hebben alleen onze bedenking over de manier waarop de Rood van Rood regeling van Dinkeland wordt toegepast. De Rood van Rood regeling is een provinciale regeling met een Dinkeland sausje. 850 vierkante meter moet worden gesloopt, waarvan 600 vierkante meter uit Dinkeland. Het voldoet dus niet aan het Dinkelands beleid. En graag willen wij van de wethouder weten hoe de wethouder hierin staat en welke argumenten de wethouder heeft voor dit plan.
Dank u. Zal ik eerst lokaal Dinkeland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij sluiten ons eigenlijk aan met bewoordingen zoals juist door D66 verwoord. Wij vinden dit ook een mooi plan en moeten dus ook kijken hoe we dit procedureel zo goed mogelijk in het vat kunnen gieten. En in dat opzicht sluiten wij ons aan bij de vragen van het CDA. Het wordt nu een rood voor rood regeling toegepast. Ons is niet geheel duidelijk waarom hiervoor een rood voor rood regeling moet worden toegepast. Is dat nog strikt noodzakelijk? Zijn er geen andere mogelijkheden om dit plan tot uitvoer te laten komen? Er moet ergens ondergangen worden. Daarvoor wordt ons inziens de rood voor rood regeling genomen. Maar ook voor de rood voor rood regeling, of aan de eisen van, zoals ze gesteld zijn in de rood voor rood regeling, voldoet het niet. Dus we zitten eigenlijk te kijken van, kunnen wij, is er geen andere mogelijkheid via de nota inbreidingslocatie die in de gemeente Dinkeland is, of misschien via de nota monumenten, gemeentelijke monumenten, dat ruimte biedt voor dit soort mooie initiatieven, mooie burgerinitiatieven, die dan conform de regels en conform de eisen zoals we ze hebben in de gemeente doorgaan kunnen vinden. Dus zou ik graag in eerste instantie even een antwoord op willen hebben. Dank u wel.
PvdA ook nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Ja, we sluiten ons deels aan bij de vorige sprekers, want het is inderdaad een goed voorstel. Het is een goede manier om zo'n mooie, mooi pand met zo'n mooie cultuur en zo, om dat te behouden. En we vragen ons eigenlijk af of het wordt al genoemd, zijn er geen andere mogelijkheden. Maar ik weet dat dat de Raad in september vorig jaar de uitvoeringsnota woningbouw 2018 heeft aangenomen. Daarin is ruimte voor 80 initiatieven, eigenlijk vrije ruimte voor waardevolle initiatieven. We hebben toen nog gevraagd van of dat nader gespecificeerd kan worden of bepaalde voorbeelden. En toen werd gezegd, nee, dat houden we echt zo vrij mogelijk. Eigenlijk juist om het niet in te kaderen. En onze fractie is van mening dat dit nu eigenlijk een schoolvoorbeeld is van wat er anders zou kunnen passen. Dus er zijn 80, ruimte voor 80 woningen. Dus ja, wat ons betreft is ruimte genoeg om die nu in te zetten. Inderdaad, de rood voor rood regeling is toch, ja, wat ons betreft ook voor iets anders bedoeld. Om echt op het landschap aan de ene kant landschapbalancerende gebouwen te verwijderen en daar wat moois voor terug te plaatsen. Want met dit voorstel, hoe het ook werd of keert, er komt in Dinkeland geen vrij pand voor terug. Want als ik ook het plan bestudeer, vallen alle werkzaamheden gebeuren aan de binnenkant. Aan de gevel wordt niet bijvoorbeeld een vrije leilinden geplant of iets dergelijks. Dus dat had eventueel er nog misschien wel bij gekund. Maar goed, even terzijde. Dus eigenlijk de vraag, waarom is die ruimte hier niet voor ingezet? Dat van zover.
Nu sloeg ik net GroenLinks over. Of ja, GroenLinks over. Hadden jullie nog vragen? Over dit?
Nee, ik sluit me aan bij de woorden van D66. Ik vind het een mooi plan. En ik luister verder naar de beraadslagingen.
Dan de VVD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de argumenten van D66. Het is gewoon een prachtig plan. Het is ook wel een uitzonderlijk geval, wat ook geciteerd wordt in het raadsvoorstel. Want in uitzonderlijke gevallen is de ruimtelijke kwaliteit beter of belangrijker dan de regeltjes. En zoals D66 ook al zei, is een prachtig schoolvoorbeeld van hoe het ook kan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Brandt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even in eerste instantie even in zijn algemeenheid. Waar is de rood voor rood regeling voor bedoeld? Die de provincie heeft neergelegd, ongeacht dat zo'n sausje door Dinkeland, zeker in andere gemeenten, overeengelegd is. De rood voor rood regeling gaat erom dat we de landschappen ontsierende gebouwen zoveel mogelijk verwijderen. En dat we dat stimuleren door op een andere plek mogelijkwijd iets te gaan bouwen. Wat dat betreft sluit ik me aan bij de opmerkingen die de PvdA in deze maakt. Echter, er komt geen rood bij in dit geval, maar er blijft wel een vrij gebouw bestaan. Een monumentaal, gemeentelijk monumentaal gebouw, waarin de initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij heel graag in het gebouw een woning zou willen gaan creëren. Nou, toen hebben wij we hebben dat plan bekeken, we hebben daar goed naar gekeken. We hebben gezegd van op welke basis zou je dit nu kunnen realiseren, op alle beleidsregels die je zo met elkaar hebt. En dan constateer ik dat dat aan de rood voor rood regeling als zodanig niet 100% wordt voldaan. CDA gaf dat al aan, voorzitter, dat er ook eigenlijk 600 meter gesloopt zou moeten worden in Dinkeland. Maar dat is het Dinkeland sausje wat er overheen gegooid wordt. De vraag die je eigenlijk voor jezelf moet stellen is, wat vinden wij nou het meest belangrijke? Dat er uiteindelijk een aantal landschap ontsierende gebouwen verdwijnen, ongeveer 1000 vierkante meter. En dat daarvoor eigenlijk geen rood weer terugkomt, maar wel een bestaand monumentaal pand intact gehouden wordt. En daarin een, eigenlijk een unieke. De vraag die je ook zou kunnen stellen is van, ja, gaat het een precedentwerking opleveren, voorzitter? Ik kan mij in Dinkeland nou niet zo goed een voorstel iets bedenken wat nou ook een monumentaal pand is en waar dan ook een initiatiefnemer zegt van, nou, dan wil ik in dat pand een woning gaan bedenken. Dit is echt wel een uniek plan wat we hebben en ik vind dat we als gemeente zijnde ook moeten kijken, ondanks dat we een aantal regels hebben, dat we een bepaald maatwerk kunnen leveren. Ja, we hebben dat onlangs ook gedaan en ik heb ook gevraagd, stel nou eens voor dat we helemaal geen beleid hadden, hoe zouden we hier dan mee om zijn gegaan? Ja, zou dit dan wel passen? Nou, we hebben nou eenmaal een aantal beleidslijnen. En als je naar de inbreidingslocatie kijkt, waar de fractie van Lokaal Dinkeland de vraag over stelde van, moet het nou per se rood voor rood zijn en kun je daar nou niet een andere noemer onder hangen? Ja, als je nou praat over precedentwerking, dan is de precedentwerking in het kader van de inbrengingslocatie groter en het risico groter. En vandaar dat wij een keuze hebben gemaakt om daar een rood voor rood regeling onder te hangen. We zijn nu eenmaal beperkt hier en dat is iets wat we zelf met elkaar hebben bedacht door een aantal beleidsregels te maken. En misschien moeten we wel tot de conclusie komen, voorzitter, dat we straks met het initiatief van de Omgevingswet hier eens heel kritisch naar moeten kijken of deze beleidsregels nog allemaal wel precies passen binnen datgene wat wij met elkaar voorstaan om van Dinkeland een zo mooi mogelijke gemeente te maken. En dat het dan nu iets is dat je zegt van ja, het kan niet. Ik weet dat er pas geleden ook een schuur gesloopt is in Dinkeland, waar in Tebergen een nieuwe schuur voor neergezet gaat worden. Dus ja, alleen die konden we niet meer gebruiken omdat daar al een overeenkomst onder lag. Anders hadden we die misschien wel in kunnen fietsen in het kader van een rood voor rood en dan niet voor een schuur voor schuur. Dus het is altijd een klein beetje zoeken. En omdat dit plan zo waardevol is en eigenlijk ook zo uniek is en wij ook de steun hebben gekregen van de monumentenzorg in deze om hier toch echt met een heel positieve blik naar te kijken, hebben wij ook gemeend. En ik kan u ook zeggen dat ik ook de initiatiefnemers gevraagd heb omdat het juist eerder sinds afweek van het beleid wat wij hebben, ga ook eens even polsen. Hoe zitten we er nu met elkaar in? En vinden we dit acceptabel, ja of nee? Nogmaals, de rood voor rood regeling is wat ons betreft, ja, de enige manier, ja, om het te legaliseren. Buiten het feit om, ik zeg dat we aan de 600 meter sloop in Dinkeland niet voldoen. En dat is het enige Dinkelandse sausje wat er overheen gegooid is. Ja, en ik vraag eigenlijk aan u als raad om daar in maatwerk maar eens naar te kijken. En als we het allemaal een prachtig plan vinden, dan zou het toch wat mij betreft een beetje vreemd zijn als we puur om de 600 meter Dinkelandse sloop zouden zeggen van, nou, dit plan kan niet doorgaan. Met name omdat we ook meer en meer willen kijken naar initiatieven vanuit de inwoners om iets moois ervan te maken. Dus dat is een beetje de verklaring die wij geven. Als het echt technisch wordt over de Rood voor Rood, dan geef ik graag even het woord aan de collega. Maar ik denk dat ik al wel heel veel verteld heb. En nou ja, mocht er nog vragen zijn, hoor ik het wel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Brandt. Dan ga ik nog even de fractie langs. Heeft de CDA nog nadere vragen? Nee. Lokaal Dinkeland? Ja. En u?
Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen heel alleen de antwoorden van de wethouder volgen. Dank daarvoor ook. Maar wat u zegt zojuist van... We zien eigenlijk alleen de mogelijkheid om via de Rood voor Rood regeling van het plan tot uitvoering te laten komen. Van de andere kant zegt u ook van, of hoor ik u zeggen, het had ook via de nota inbereidingslocaties gekund. Maar dan zouden er eerder een precedentwerking vanuit gaan. En dan sluit ik me aan bij de vragen van PvdA in eerste termijn. Maar wat zijn dan de bezwaren om het via de nota inbereidingslocaties te laten lopen? Want het gaat nu via de nota rood voor rood, of via de rood voor rood regeling. En de rood voor rood regeling betekent ook voor de initiatiefnemers extra kosten. En als de ruimte er is, en er is gemeentelijk beleid om het via een andere, via de nota inbrengingslocaties of via de nieuwste woonvisie die we hebben liggen, tot de realisatie van die plan te komen, dan vind ik het niet juist dat de initiatiefnemers eigenlijk gedwongen worden. Ook al is het mooi dat we waar ook in Twente, niet alleen in Denkland, maar waar ook in Twente landschappen ondergoedende en ontsierende bebouwing opruimen. Maar dan schudt het toch wel een beetje om hier dan initiatiefnemers de plicht op te leggen om ergens, eigenlijk moet het dan in de gemeente Denkland, maar goed, dan wordt er voor gekozen van sloop dan minimaal die vierkante meters in de gemeente Tubbergen. Zo'n regeling is nu getroffen. Maar is het dan wel juist en gerechtvaardigd om daar de initiatiefnemers op te leggen?
Dank u. GroenLinks, nog vragen in tweede termijn? Niet, dan PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben uiteraard antwoord gekregen, maar nog niet op de vraag waarom dus inderdaad niet gekozen is voor die ruimte, die vrije ruimte die we hebben gemaakt van waardevolle initiatieven. De lokaal Dinkeland die stipt het ook aan. En inderdaad ook met het midden in het achterhoofd. Dat als je zou kunnen zeggen van nou, dit is een waardevol initiatief, dan gaan we ruimte voor geven. Dan dwing je daar de initiatiefnemer niet om die schuren te kopen, te moeten slopen. Dus op kosten jagen, zoals lokaal Dinkeland het zegt. Maar in feite, zij leveren natuurlijk al een enorme tegenprestatie door een gemeentelijk monument op te knappen en te bewaren voor de toekomst. En die zeven investeringen die ze daarin doen, dat is natuurlijk al een, denk ik wel best wel wat vragen van die mensen. Dus inderdaad, dan moeten ze daar zo nog eens een schuur en de grond erbij kopen. Of in ieder geval, ik weet niet precies wat het tegenwoordig kost, het slopen van zo'n schuur. Maar goed, dat kunnen we misschien ook beter steken in de restauratie van het monument of in ieder geval het behoud ervan. Dus ik wil graag een antwoord waarom die vrije ruimte hier niet benut wordt. Bedankt.
Dank u. VVD nog een aanvullende vraag? Nee. Dan geef ik het woord weer aan wethouder Brandt.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Wacht even. Sorry. GroenLinks had toch nog een vraag.
Het is meer een vraag over een definitiewijziging die ook in het voorstel zit. Er staat een... En er wordt een wijziging in de definitie van een bedrijfsvoering gedaan. Is dat met dit besluit dan voortaan de definitie van een bedrijfsvoering? Of komt er bij ieder nieuw besluit een nieuwe definitie?
Wethouder Brandt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik begin maar even met de vraag beantwoorden. De volgende vraag is wat technischer van aard, dus die laat ik even over aan de collega. Maar de vraag die lokaal Dinkeland gesteld heeft... Als je naar een inbrengingslocatie kijkt, dan moet dat bestaande niet meer in gebruik zijnde bebouwing zijn. En dat is in dit geval niet aan de orde. En die maakt plaats voor woningbouw. Het toestaan van een inpandige bedrijfswoning kan niet mogelijk gemaakt worden op basis van deze nota inbrengingslocatie. Omdat er geen sprake is van inbrengingslocatie waar herstructurering en transformatie plaatsvindt. Dus dat is de reden waarom we de inbreidingslocatie als zodanig niet zouden kunnen hanteren. En dat is de reden waarom dat wij voor een rood voor rood hebben gekozen. Overigens is daar ook wel in goed overleg met de initiatiefnemer gegaan. En heeft de initiatiefnemer dat ook omarmd, omdat hij graag dit plan als zodanig zou willen en ook aangegeven heeft dat hij ook geen enkel bezwaar heeft tegen het feit dat er ook landschapontsierende bebouwing, al zijn de, al in dit geval dan net over de grens in Teubergen, aan de orde is. Ik realiseer me dat, en dan kom ik er toch nog een keer weer op, dat het Dinkelandse sausje wat er overheen gegooid wordt misschien niet de ideaalste is, maar dat zou ik dan graag in een beleidsronde traject met u wel eens willen gaan bespreken in het kader van de omgevingsvisie waar we ook in 2021 aan het werk gaan. Of dit allemaal nog wel past in de huidige tijd. En zeggen of we hier, of misschien moeten we tussentijds wel een technische aanpassing doen. Hè, dat zou ook nog kunnen. Maar daar zou ik niet direct de grootste voorstander van zijn. Ik zou meer pleiten om die veranderingen door te voeren. Straks in goed overleg met elkaar. Hoe willen we nu de komende jaren na het intreden van de omgevingswet en de omgevingsvisie omgaan met ons huidige gebouwen in het buitengebied. Ik ga toch even de vraag van de PvdA even neerleggen bij de collega. Die kan er ongetwijfeld iets over zeggen, voorzitter.
Ja, wat betreft die 80 woningen die zijn gereserveerd, dat zijn inderdaad woningen in bijzondere gevallen ergens voor ingezet kunnen worden voor een woningbouwontwikkeling. Alleen die woningbouwontwikkeling op zich die zal nog wel moeten voldoen aan het beleid wat hier geldt in de gemeente. Zoals bijvoorbeeld een nota-inbreidingslocatie of bijvoorbeeld rood voor rood. Dus het is niet zo dat die woningen zomaar vrij kunnen worden ingezet voor een initiatief. Er geldt wel ander beleid waaraan voldaan zou moeten worden.
Dank u. Kijk ik even.
Dan was de vraag over een definitie.
Links was inderdaad nog niet beantwoord. Dus de definitie van het begrip bedrijfswoning.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, de definitie bedrijfswoning blijft gewoon bedrijfswoning. Alleen om technische redenen staat deze op woning. Maar het blijft een bedrijfswoning als zodanig. En het verandert dus niet naar woning toe.
Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was... voorzitter. Mijn vraag was, er is een definitiewijziging hier. En op zich vind ik die definitiewijziging een verbetering. Al is het idee wat precies een functionele verbinding is, dat opent allerlei mogelijkheden, denk ik. Maar waarom is die... Het is wel duidelijk waarom die definitie daar is. Maar dit is vastgekoppeld aan een besluit over iets anders. Dus mijn vraag is, komt er bij ieder ander besluit weer een nieuwe definitie?
Wethouder Brand kan waarschijnlijk wel op antwoorden.
Nou, voorzitter, ja, ik kan het voorlezen, het is een heel verhaal, maar ik zal het dan toch maar even proberen. Want we hebben het hier wel keurig netjes geschreven. Overigens zijn deze vragen ook gesteld door de fractie van de CDA. En is dit ook allemaal schriftelijk aan alle mensen medegedeeld. Is een woning toegestaan op het bedrijfsterrein, een bedrijfswoning, welke wordt toegestaan, getoetst aan. In het ontwerpbestemmingsplan is het begrip bedrijfswoning opgenomen. Zoals het nu ook in het nu geldende bestemmingsplan en vele andere plannen is opgenomen. Dit begrip luidt als volgt. Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is. Het gaat met name om het woord noodzakelijk. In het verleden werden bedrijfswoningen veelal toegestaan in verband met toezicht en controle op bedrijf. Nou, dat is... Tegenwoordig zie je dat dat veel minder is. Hierbij werd en wordt nog steeds het begrip gebruikt zoals hierboven weergegeven. Uit jurisprudentie volgt echter dat het toestaan van de bedrijfswoning in verband met controle en toezicht, gelet op de huidige technieken, onvoldoende is voor het aantonen van de noodzaak van een bedrijfswoning. Uit jurisprudentie volgt ook dat het voor de vraag of een bedrijfswoning noodzakelijk is, het van belang is of de bedrijfsprocessen ter plaatse zoveel tijd en aandacht opeisen, dat op grond daarvan een redelijk belang om op het perceel te wonen aanwezig is. Dus ja, je moet er zoveel mogelijk zijn. Indien dit als toetsingscriterium wordt gehanteerd, dan moet worden geconcludeerd dat het toestaan van een woning bij een bedrijf dat service levert en plaats niet per se noodzakelijk is. Ja, dus als je per se zou zeggen van nou moet die bedrijfswoning nou daarbij komen, ja, dan komen we tot de conclusie dat het eigenlijk tegenwoordig niet meer zo noodzakelijk is om direct bij een woning te wonen in verband met allerlei technische zaken die er spelen. En dan is de vraag of een bedrijfswoning noodzakelijk is voor de Laagse Straat 10 gevestigde bedrijf, heeft geen onderdeel uitgemaakt van een belangenafweging. In het voorliggende geval is aan de argument van het behoud en het onderhoud van het gemeentelijk monument en daarmee het behoud voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit een zwaarwegend karakter toegezet. En dan komt u de vraag die u stelde. Is de wijziging van het begripswijziging ook juridisch dicht? Ja? Nou, die is juridisch dicht. Het nieuwe begrip is kortgesloten met gemeentelijke juristen. En voor zover mogelijk juridisch dicht. Voor zover mogelijk. Maar het is wel afgedekt en wij zijn wel van overtuigd dat dit een goede situatie is. Met opzet wordt aangegeven zover mogelijk, aangezien het oude begrip voor een bedrijfswoning in de loop der jaren flink is ingeperkt door de jurisprudentie die ik u net heb aangegeven. Dus als je per se kijkt naar wat is nou het begrip bedrijfswoning, ja, en dan zie je dus dat het eigenlijk een beetje een achterhaald begrip is, waarom dat het eigenlijk technisch gezien meer een woning zou moeten worden. Omdat een bedrijfswoning, als je daar precies aan toetst, het aan allerlei criteria moet zijn. Omdat je per se bij je woning of bij het bedrijf moet wonen. In het kader van veiligheid, controle en dat soort zaken allemaal meer. En dat is in dit geval door jurisprudentie ook achterhaald dat het eigenlijk niet meer nodig is. Maar een bedrijf altijd nog wel het recht heeft om een bedrijfswoning te plaatsen. Dus de bestemming bedrijfswoning blijft daarop, voorzitter. Alleen het begripdefinitie is veranderd. Dank u wel.
Dank u. Dan ga ik nog even rondkijken of er nog voor de derde termijn nog vragen zijn gebleven. Lokaal Denkland als eerste. Nou, we gaan gewoon de derde termijn in. Ja, dat is nog eenmaal de regel. Dus eerst Lokaal Denkland om maar.
Voorzitter, sorry, ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind dat de vraag in tweede termijn die wij ook hadden en die GroenLinks gesteld heeft, onvoldoende beantwoord is. De context van de vraag is. Wordt de definitie bedrijfswoning SEC alleen voor dit project gewijzigd of wordt het een algemene wijziging voor de term bedrijfswoningen bij alle mogelijke situaties waar zich dat voordoet? Ik vind dit een vraag in tweede termijn. Ik hoop dat u dat accepteert voor mij. Dank u wel, voorzitter.
Wil ik op zich wel accepteren? Dan geef ik het woord aan meneer Brandt.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is SEC voor dit bestemmingsplan gewijzigd. Dank u wel, voorzitter.
Dan neem ik dat al voor de tweede termijn dat die geantwoord is. Dan gaan we nu over naar de derde termijn. Ja? Oké, aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. In zijn algemeenheid, we hebben op een hele hoop vragen antwoord gekregen. Ziet het de wethouder dat hij met dit plan naar de raad heen komt? We hebben heel vaak een plannen en dan, ja, dan kan het nog net wel. Dit kan niet, maar omdat het een mooie ontwikkeling is, ziet het de wethouder dat hij daar zijn nek voor uitsteekt en zegt van, dit draag ik voor aan de raad. En kunnen we daar met elkaar de handen voor op elkaar te krijgen om dit gerealiseerd te krijgen. Ik heb een paar, de voorzitter, de wethouder refereerde daar zojuist ook al aan. Het roept wel wat vragen op die we misschien in een vervolg, misschien naar de omgevingswet toe of anders is naar de regeling die we hebben, vragen doet oproepen. Voldoet de Rood voor Rode regeling in de gemeente Denkland nog? Heeft de gemeente inzicht hoeveel landschap onder ogen de bebouwing er nog is in Denkland of hebben we het opgeruimd? Dus dan zouden we de rode regeling in Denkland ook kunnen afschaffen. Dan hebben we toch geen rood meer om nog in te ruilen. Dus dat zijn zo een paar vragen die overblijven bij ons. Laatste vraag ook nog. Het is nu een plan wat in twee gemeenten zijn uitvoer krijgt. Als het dan via de rode regeling moet gebeuren. Hoe is er dan zicht en grip op dat ook daadwerkelijk de vierkante meters in Tuberg gesloopt worden? Dus, want normaal heb je als gemeente daar volledig zicht op, of zowel de slooplocatie en de controle daarop als op de nieuwbouwlocatie. Maar heeft de gemeente daar ook voldoende zicht op? Dank u wel, voorzitter.
Dank u. GroenLinks, nog aanvullende vragen, derde termijn.
Ja, ik vind het toch wat merkwaardig dat een definitie speciaal voor één ontwerp wordt veranderd. Ik had het kunnen voorstellen dat je zegt van er is een jurisprudentie en die zegt dat die de oude definitie niet meer voldoet en we gaan daarom naar een nieuwe definitie. Maar dan lijkt mij dat die nieuwe definitie dan voor alle keren dat er een bedrijfswoning wordt gebouwd moet veranderd worden. Niet alleen maar voor dit voorstel. Want ook in andere gevallen krijg je dan weer dat de jurisprudentie het niet helemaal klopt. En dan ga je maar weer een andere definitie verzinnen. Dat lijkt me niet zo'n goede stap. Of is daar een andere reden voor om dat op deze manier te doen? Ik begrijp het niet goed.
Dank u. PvdA nog aanvullende vragen? Nee. Dan het woord nog even aan meneer Brandt.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, even de vragen van lokaal Dinkeland. Of wij dat in kaart hebben. Ik denk dat dat iets is wat we in een vervolgprocedure maar eens moeten neerleggen. Ik weet wel dat wij in de raad ongeveer nog een 35-tal rood voor rood regelingen kunnen toepassen tot aan het eind van de periode 2027. Dus zo heel veel is het niet meer. Het schiet ook al aardig op, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook niet heel erg fors meer aan de orde. We hebben een bepaalde periode gehad dat het allemaal wat intensiever was. Maar daar kunnen we graag in de loop van de tijd met elkaar nog eens over discussiëren. En of die rood voor rood regeling, die overigens van de provincie is, met het Denkeland sausje erin past. En nog wel voldoet aan datgene wat we met elkaar voor ogen hebben. Tweede vraag die u stelt, hoe gaan we dat nou controleren? Nou, daar hebben we dan nu toevallig geluk dat we normenkracht hebben. En dat diezelfde BOA's, controleurs, zeg maar eventjes, voor de gemeente Terbergen en voor de gemeente Dinkeland werken. Dus die zullen daar absoluut op toezien dat de meters gesloopt worden in Terbergen. Bovendien loopt er in Terbergen op dit moment dezelfde procedure voor het afbreken van die schuur. Een beetje gelijk op met dit deze verandering hier in Dinkeland. Dus dat is wel met elkaar afgestemd. En u mag ervan uitgaan dat dat allemaal keurig uitgedingen wordt. Ja, de vraag of je nu een begripswijziging volledig moet gaan veranderen. Ja? Het begrip bedrijfswoning. Dat is ook een beetje een wettelijke term die je natuurlijk hebt. Hè? Je hebt een bedrijfswoning en daar zul je wetmatig iets aan moeten gaan veranderen. Maar door de jurisprudentie kun je nu wel die jurisprudentie gebruiken om het begrip bedrijfswoning wat ruimer te interpreteren. En dat is eigenlijk, en dat heeft absoluut elke keer weer met maatwerk van doen. Dus het is niet een definitiewijziging van het begrip bedrijfswoning zoals we dat hebben neergezet. Dat we dat maar zo even kunnen aanpassen als zodanig. Maar we kunnen wel de jurisprudentie ervoor gebruiken. En we zullen ongetwijfeld straks, en dat is ook het voordeel van het werken straks naar de omgevingsvisie toe en de omgevingswet toe. Dat je dit soort zaken er allemaal uit gaat filteren. Ja, en dat we toch wat meer tot een wat consistenter geheel gaan komen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Brandt. Dan hebben we 3 termijnen met vragen en opmerkingen allemaal gehad. Kan dit naar de raad toe als bespreek of als hamerstuk? Hamerstuk? Ja? Dan gaat het als hamerstuk naar de raad toe en dan sluiten we dit onderwerp hierbij af. Dan gaan we over naar het laatste agendapunt, het voorstel in zaken het vaststellen van de beleidsnota stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkelingen. Portefeuillehouders, meneer Blokhuis, ik begin dan even bij, in dit geval bij de VVD, of daar vragen, opmerkingen zijn? Nee. PvdA? Ja. Gaat gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een prima voorzitter, een paar kleine vraagjes. En dat zijn meer over het bedrag wat de initiatiefnemer daadwerkelijk krijgt van de gemeente. Want ik geloof dat er een bepaalde begroting moet worden overlegd. En op basis daarvan dat het bedrag bepaald wordt. En er wordt ook de mogelijkheid geschapen om advieskosten vergoed te krijgen. Dat staat op pagina 3 van de nota. Is het daarvan noodzakelijk dat het project uiteindelijk gerealiseerd wordt? Of kan uiteindelijk uit advies ook blijken dat het hele project niet haalbaar is, maar dat de gemeente het geld dan wel kwijt is? Dat voor zover.
Dank u, fractie van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst onze complimenten voor het initiatief. Ik denk dat het een goede zaak is om op die manier een kwaliteitsverbetering in één geval binnen stedelijk en in ander geval binnen dorps te bevorderen. Ik Volgens mij zitten de kansen in om water en groen mee te nemen. En ik zie verschillende keren het begrip ruimtelijke kwaliteit opduiken als een overweging. Betekent dit nu dat de gemeente bij deze ontwikkelingen, die binnenstedelijke ontwikkelingen, meer kan sturen, zodat het resultaat bijvoorbeeld meer in lijn is met ons nieuwe gemeentelijke reguleringsplan? En bijvoorbeeld op toename van de biodiversiteit, dan hebben we de processierups ook gearresteerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Fractie van Groen, of Lokaal Dinkland, sorry. Ja, de Groen.
Dit ziel spreekt ons echt aan, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, dank dat ik even het woord mag voeren. Ik heb wat algemene beschouwingen over deze regeling en een paar vragen. In zijn algemeenheid vinden wij dit een mooie regeling en wij complimenteren ook de wethouder met het voorstel wat hij ons gedaan heeft. De regelingen die nu voor ons ligt, die sluit mooi aan op de overige planologische regelingen, met name de nota inbreidingslocatie 2016 en ook met de woonvisie die we onlangs hebben vastgesteld in de Raad. In financiële zin worden die planologische regelingen aangevuld met een financieel en dat maakt het realiseren van dit soort bouwplannen dan denk ik ook veel beter mogelijk. In de voorgestelde beleidsnota worden de beleidskaders geformuleerd waarmee de Raad het college een soort van leidraad meegeeft om de herontwikkeling van inbreidinglocaties in onze kern ook in financiële zin mogelijk te maken. Beleidskaders zijn van nature algemeen geformuleerd. We moeten als Raad niet alles willen dichttimmeren en moet ook uitvoeringsruimte zijn voor het college. Ondanks dat hebben we toch de fractie een aantal vragen en we willen aan de hand van het voorstel een aantal items aangeven. Ik begin met de titel. De titel is Beleidsnota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke Herontwikkeling. De titel suggereert dat het om een brede binnenstedelijke herontwikkeling gaat. Dus ook voor stimulering in de zakelijke markt, onder andere winkels, terwijl de tekst van de regeling sterk gefocust is op woningbouw op inbreidinglocaties. Onze vraag is dan ook, is de regeling alleen bedoeld voor woningbouw en niet voor andere maatschappelijke of sectoren van bedrijvigheid, bijvoorbeeld MKB-bedrijven in kernen, waar deze een welkome aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau zou kunnen betekenen. Dan op pagina 3 praat de nota over stapelen stimuleringstypen, typen 1, 2 en 3. Ik wil het even hebben over type 2, het bouwprogramma. Dit type gaat over de verhouding tussen een projectontwikkelaar of een andere ontwikkelaar en de gemeente. Veronderstel nou eens dat de projectontwikkelaar vanuit zijn perspectief een zo groot mogelijke winst wil behalen. Dus grote grondgebonden woningen willen bouwen. En de gemeente wil de realisering van woningen voor starters en ouderen. De vraag is dan, hoe kunnen we voorkomen dat wij de projectontwikkelaar in zijn winstbejag ongewild gaan subsidiëren? Dan even draagvlak voor herontwikkeling. Prima dat aansluiting wordt gezocht bij Mijn Dorp 2030. En dat de plaatselijke groep een positie krijgt bij het toekennen van een stimuleringsbijdrage. De kernen weten toch zelf het beste wat goed is voor een kern. Prima om op deze wijze de kernen hierbij te betrekken. Dan nog iets over het proces. In 3 fasen wordt het proces beschreven. En deze kenmerkt zich door een zorgvuldige benadering van de aanvrager en de aanvrager. In de oriëntatiefase wordt voornamelijk op ambtelijk niveau breed gekeken naar de haalbaarheid van het project en de kansen op toekenning van een stimuleringsbijdrage. Daar komt ook de ruimtelijke relevantie en haalbaarheid aan de orde. Zo wordt in een vroegtijdig stadium met de aanvragen overlegd en kunnen tijdig veranderingen aan het ontwerp worden aangebracht. En dat vindt Lokaal Dinkeland een goede zaak. Dan nog even over de hardheidsclausule. In aansluiting op artikel 484 van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt hier een afwijkingsmogelijkheid gecreëerd in geval van maatschappelijke belangen, vragen om een afwijking van de nu voorliggende stimuleringsregeling. Uiteraard moet het college de afwijking goed formuleren. En ook hier hebben we even een vraag. Gaat het college in het door haar vastgestelde nadere regels hier nog wat over regelen? Het college stelt nadere regels vast en dat is dan weer gebaseerd op de algemene subsidieverordening. Drietal vragen. Zijn deze nadere regels al in ontwerp gereed? En strookt het genoemde subsidieplafond, van genoemd wordt 500.000 euro, met de begroting 2019? Het subsidieplafond kan door het college worden verhoogd. Tot welke hoogte en hoe zit het dan met het budgetrecht van de gemeenteraad? En als we nog even kijken, ook een financiële kant naar de begroting 2019. Op pagina 43 wordt 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. 1,6 miljoen voor projecten en 100.000 voor begeleiding, proceskosten. Hoe moeten we dit zien en wordt dit nader uitgewerkt in beleid? Tot zover, voorzitter.
Dank u. Ik denk best is om eerst de CDA me even de vraag laten stellen en dan D66.
Dank u, voorzitter. Het raadsvoorstel zoals die voorligt vinden we als CDA een prima voorstel. Daar zijn we heel blij mee. Het biedt mogelijkheden om op hoofdlijnen om minder aantrekkelijke delen van dorpen en kernen te gaan herontwikkelen. Met name plaatsen waar het voorheen eigenlijk financieel niet haalbaar of mogelijk was. We staan hier dan ook zeker voor open. Dat is wel een belangrijke vraag. Lopen wij, en er staat wel iets over geschreven in dit stuk, maar lopen wij als gemeente niet het risico dat we hier ongeoorloofde staatssteun gaan verstrekken straks? Is daar goed over nagedacht, is onze vraag, en is dat deel dan wel echt goed dichtgetimmerd? Dat is in ieder geval onze vraag.
Dank u, fractie van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het op zich best een goed voorstel. We hebben alleen een paar opmerkingen en een paar korte vragen nog, want de meeste vragen zijn al gesteld. Is in het kader van dit onderwerp ook gedacht aan bijvoorbeeld Ophuis in Denenkamp als zijn bedrijfsverplaatsing? En is er ook bijvoorbeeld gedacht aan de gymzaal in Tilligte? Daarnaast is er ook een koppeling mogelijk dat Meijander bijvoorbeeld daar actief een rol in gaat spelen. Tot zover onze vragen, voorzitter.
Dank u. Dan denk ik dat ik het beste het woord kan geven aan meneer Blokhuis.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, de meeste fracties waren in ieder geval blij en gaven complimenten voor het voorstel. Die zal ik zeker door gaan geven. Waarvoor dank. Ik ga het rijtje ook maar gewoon af wat betreft de vragen. De PvdA vraagt naar de advieskosten. Kan het ook zo zijn dat er uit een advies komt dat... Ja, de ontwikkeling niet rendabel is en dat wij als gemeente daar een bijdrage in de advieskosten hebben gegeven en dat we die dan kwijt zijn. Ja, dat kan. GroenLinks vraagt kansen om water en groen er ook in te betrekken. Dat heeft u daarin inderdaad goed gelezen. U koppelt daar direct het GRP en de klimaatadaptatie en de biodiversiteit aan. Ja, dat is denk ik wel de meest vergaande vorm hierin. Maar omgeving en hoe we dat gaan inrichten, wordt hier zeker meegenomen en kunnen we hierin sturen. Dus daarom is dat ook deze regeling bedoeld. Dan de vragen van Lokaal Dinkeland. Dit gaat inderdaad over woningbouw en niet verder over winkels of andere transformatie. Dit gaat echt over woningbouw. Dan gaat u bij pagina 3 over het subsidiëren van winstbejag. Eigenlijk heeft u de kern van type 2 te pakken. Daar waar een ontwikkelaar door grote kavels of grote appartementen probeert zoveel mogelijk winst te hebben, zeg maar de winstmaximalisatie, proberen wij juist ervoor te zorgen dat wij aan onze programmering, die we met elkaar afgesproken hebben, om juist voor de doelgroepen te kunnen bouwen. Dat kan soms betekenen dat een plan voor een ontwikkelaar niet meer rendabel is. En dan kunnen wij het plan ondersteunen, zodat we alsnog voor die doelgroep kunnen gaan bouwen. Dus dat is proberen daar regie in te voeren. En het is zeker niet de bedoeling dat wij ontwikkelaars gaan de kas van de ontwikkelaar gaan spekken. De hardheidsclausule vraagt u na. Die komt niet terug verder in nadere regels. En u vraagt verder over de nadere regels. Nee, die hebben we nog niet in concept gereed. We hebben deze regeling nu klaar. En het budgetrecht van de raad. Wat we doen met deze regeling is dat we van de 1,6 miljoen die in de begroting vastgesteld is om te gebruiken voor... het stimuleren van de woningbouw halen we nu 500.000 euro af om in deze regeling te gaan gebruiken. Ik hoop dat de regeling zodanig succesvol wordt dat we hier echt mee kunnen sturen. Dat ik zeer binnenkort bij u terug moet komen en zeggen van ja, raad, beste raad, ik heb aan die 500.000 euro niet voldoende. Wij zijn nu zo snel en zo goed bezig dat wij meer geld uit die 1,6 miljoen nodig hebben. En dan kom ik natuurlijk bij u terug of via de normale PNC-cyclus, dat we het daarin met elkaar erover kunnen hebben. Dus dat is daarin de bedoeling. En dat is ook, die 500.000 is het subsidieplafond, dat is dus het bedrag wat nu beschikbaar wordt gesteld voor dit soort initiatieven. Dan de vraag over staatssteun, zoals gesteld door het CDA. Ja, dat is een goede vraag. Want daardoor, en is daar goed over nagedacht? Jazeker. Want deze regeling hadden we eigenlijk graag vorige maand reeds in de raad willen hebben. Maar omdat diezelfde vraag ook intern nog eens een keer heel goed doorgespit is, is dat iets later geworden dan we graag wilden. Meneer Pronk zal zo meteen nog even iets technisch daarover toelichten, hoe dat dan in elkaar zit. Maar de vraag, is er goed over nagedacht? Jazeker. Nou, D66 noemt een aantal voorbeelden. Ik wil graag voorkomen om in voorbeelden te gaan zitten. Want op het moment dat we hier gaan zeggen van ja, daar zou het kunnen, daar zou het kunnen. Ja, dan kan een ontwikkelaar ook denken van, oh, als ik die meer doe, dan krijg ik geld. Maar er staan, denk ik, in algemene termen staat er heel goed omschreven aan welk soort initiatieven dat je zou moeten denken aan herontwikkeling van, ook eventueel bedrijven met veel transportbewegingen. Nou, als u dat zo invult, dan is dat aan u. En dan de laatste vraag over Mayande. Ja, die snap ik niet helemaal. Wij hebben met Mayande hebben wij prestatieafspraken. En spreken we met elkaar wat Mayande doet en wat wij doen. Dus ik snap niet helemaal hoe ik dat moet koppelen aan deze regeling. Maar misschien als u dat straks nog even kunt toelichten, zullen we ons best doen om daar ook antwoord op te geven. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter. Oh, nee, meneer Pronk gaat nog even...
Ja, die technische vraag nog, ja.
Ja, dan wil ik ook nog graag even van de gelegenheid gebruik maken om de vraag van meneer Flinkers te beantwoorden in technische zin ten aanzien van de hardheidsclausule. Deze beleidsregels die zijn al behoorlijk specifiek omschreven, maar wel met dusdanig veel ruimte om initiatieven vanuit de samenleving te kunnen faciliteren. En die hardheidsclausule is juist bedoeld om in een, laten we zeggen, een extreme situatie hier alsnog van te kunnen afwijken. En je kan vooraf eigenlijk niet stellen in welke situatie zich dat voordoet. Dus in die nadere regeling zou ik ook nooit adviseren om dat weer in een specifieke situatie te willen vatten. Want dan zou je weer een hardheidsclausule moeten opnemen voor de hardheidsclausule als die niet voldoet. Wat je wel zou kunnen doen is daar procedureel afspraken over maken. En ik voel zelf niet de behoefte om dat te adviseren aan het college, omdat ik denk dat met dit advies het niet nodig zou moeten zijn om die hardheidsclausule te moeten gebruiken. Maar om hem nou ook weer niet op te nemen, je kan niet de toekomst voorzien, heb hem gewoon wel opgenomen. En ten aanzien van staatssteun hebben wij te maken met Europese regelgeving. Dat staat inderdaad ook verwoord op pagina 5 van het beleid. Wij hebben dat onderzocht. Onze juristen hebben daar ook nadrukkelijk naar gekeken. Er zijn in ieder geval 4 criteria waarnaar je moet kijken. En die moeten ook, je moet ook aan alle 4 de criteria voldoen. Wil er sprake zijn van staatssteun? En ik haal er 2 uit en u kunt dat ook nalezen. Regel B is dat de maatregel, hè, dus het verstrekken van geld aan een onderneming, die moet alleen voor een selectieve groep ondernemers zijn en te begunstigen. Nou, daarvan is hier al gesproken, omdat wij met dit beleid eigenlijk geen partijen uitsluiten om eraan deel te nemen. Iedereen kan zich als projectontwikkelaar inschrijven. Op het moment dat hij zegt, daarvoor ben ik kundig, ik ben een onderneming en ik ga optreden als ontwikkelaar, dan is het voor ons geen reden om met die partij niet in zee te gaan. En we zullen ook de aanvraag altijd baseren op de inhoud. En daarmee kom ik op het tweede punt. De maatregel, hè, dus wederom het verstrekken van een bijdrage, moet een financieel voordeel verschaffen aan die onderneming. Nou, het is al nogal lastig om te motiveren dat hier sprake is van een financieel voordeel op een moment dat wij in de regeling hebben opgenomen dat altijd op basis van een begroting men moet laten zien dat er sprake is van een tekort. En het is aan ons om aan de voorkant, dat is ook proces stap 1, die is beschreven in het voorstel, te toetsen of hier daadwerkelijk sprake van is. Dus die twee combinaties die geven eigenlijk al aan dat je sowieso niet voldoet aan de criteria om te kunnen zeggen er is sprake van staatssteun. Dan is er nog een derde. De maatregel zou ertoe moeten leiden dat mededingingen en het interstatelijk verkeer negatief wordt beïnvloed. En dat gaat hier heel ver. Dat is ook niet aan de orde. En ook hier geldt weer dat wij ook geen partijen uitsluiten, ook niet buiten Nederland. Het is natuurlijk wel onwaarschijnlijk dat we hiermee te maken krijgen. Tot zover.
Dank u. Dan kijk ik nog even de fracties rond voor een tweede termijn. VVD heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine vraag nog. Projecten die subsidie toegewezen krijgen. Binnen welk termijn moeten we denken dat het gerealiseerd wordt, die projecten? Is dat een half jaar? Is dat een jaar? Is dat 2 jaar? Ik ben wel even benieuwd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. De PvdA nog nadere vragen? Nee. GroenLinks nog? Nee. Lokaal?
Geen vraag, voorzitter, maar ik wil graag de wethouder en meneer Pronk bedanken voor de antwoorden. Dat was duidelijk.
Dank u. CDA heeft ook voldoende beantwoord over de staatssteun. En er was nog van D66 de vraag, die de wethouder niet duidelijk was, over Meijande.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien even ter verduidelijking. Kijk, we zien dus dit mooie voorstel binnenstedelijke herontwikkelingen. Dan zeggen wij, dat is uitstekend ook een kans juist voor Meijander, sociale woningbouw. Dus we zien daar wel degelijk een verbinding, los van de prestatieafspraken die er al zijn, om hier deel in te nemen en misschien een positieve bijdrage te leveren aan de sociale woningbouw.
Dank u. Meneer Blokhuis, alleen voor antwoorden.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ben geen ruimtelijke ordening specialist, maar ik ga proberen om toch het VVD het antwoord daarop te geven. Een ontwikkelaar die dient een principeverzoek in. En het is de bedoeling dat je daar normaal gesproken binnen een jaar ook begint met de ontwikkeling. Dus dat is dan dat moet je als termijn ongeveer zien. En de vraag van D66. In principe is de regeling niet bedoeld voor de woningcorporatie. Nu snap ik in ieder geval de link. Maar zo is die voor ons niet bedoeld. Het is echt bedoeld voor de particuliere initiatieven.
Mag ik aannemen dat hiermee alle vragen wel zijn beantwoord? En kan dit agendapunt als hamerstuk of als bespreekstuk? Hamerstuk. Hamerstuk. Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. En dat was meteen het laatste onderwerp. Dan sluit ik hierbij deze commissievergadering. Dank u allen voor de inbreng. En wel thuis.